Geliefde gemeente, een van de meest bekend geworden werken van de Puritijnen betreft het dikke boek wat misschien ook wel bij u in de kast staat. Ik kom het nog wel eens tegen op pastoraal bezoek. Het zien op Jezus van dominee Isaac Ambrose. Beter bekend onder de naam Ambrosius, maar dan moet je hem weer niet verwarren met de gelijknamige kerkvader. Deze dominee Ambrose of Ambrosius heeft een heel ernstige ziekte gehad in zijn leven. En toen hij daarvan op mocht knappen, toen kreeg hij het in zijn hart om het volledige borgwerk van de Heere Jezus, van eeuwigheid met de Vader afgesproken en in de tijd tot stand gekomen. En zoals het zich uitstrekt van de eeuwigheid tot de eeuwigheid, om dat te beschrijven, maar om zijn lezers dan ook onder het vertellen over de Heere Jezus op te roepen tot datgene wat hij zelf op zijn ziekbed ook had mogen doen. Het zien op Jezus. Degenen onder u die het boek gelezen hebben, of er wel eens wat uitgelezen hebben, het is geen lectuur voor op het nachtkastje. Je moet dat langzaam en mediterend tot je nemen, soms maar een enkele bladzij. Maar als je dat wel eens gedaan hebt, dan weet je dat daar elke keer als er weer iets over de Heere Jezus naar voren gebracht is, dat Ambrosius dan op een heel bijzondere manier dat werk van de Heere Jezus gaat toepassen. Op 9 verschillende manieren. Hij spreekt over het kennen van Jezus, het overdenken van Jezus, het verlangen naar Jezus, het hopen en geloven in Jezus, hem beminnen, zich over hem verblijden, hem aanroepen en uiteindelijk niet te vergeten, hem gelijkvormig worden. Ook bijvoorbeeld als die spreekt over de dood van Christus en over de opstanding van de zaligmaker. Zijn dood en opstanding gelijkvormig wordende. Het zien op Jezus, gemeente, op deze manieren. En er zou misschien nog wel meer over te zeggen zijn, maar daar ging het dus dominee Ambrose over. Daar gaat eigenlijk ook het hele evangelie om, dat wij gelovig leren zien op Christus. En daar gaat dus ook het zichtbare evangelie van het heilige avondmaal over. We merken dat als we het stukje overdenken dat we vanavond voor ons hebben, dan hoop ik, gemeente, dat de vruchten die daar genoemd worden van dat zien op de Heere Jezus, dat die vruchten ook in ons leven openbaar mogen komen. Want het zien op Jezus in het heilig avondmaal werpt 3 vruchten af. Dat geeft om te beginnen vertrouwen in hem. In de tweede plaats verzadiging door hem. In de derde plaats vereniging met hem. Het zien op Jezus in het heilig avondmaal geeft vertrouwen in hem, verzadiging door hem en vereniging met hem. Als u dat gedeelte voor u hebt, dat zojuist uit het avondmaalsformulier is gelezen, ziet u in het eerste zinnetje van dit stuk een belangrijk werkwoord staan, het werkwoord zien, uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, zien wij iets. Nou, dat is iets bijzonders als het gaat om sacramenten. Wij weten uit de Bijbel dat het geloof principieel vrucht is van luisteren. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord Gods. Een mens leert met zijn oren en ook vervolgens met zijn hart te horen naar wat de geest tot de gemeente zegt En hij leert zich aan dat gehoorde toe te vertrouwen. Maar dat geloof dat zich op het woord richt, het is, ik geloof dat Luther dat gezegd heeft, het is zo'n onzeker iets, ja niet het geloof zelf, maar om het in bezit te hebben, begrijpt u? Zo heb je het en zo ben je het weer kwijt. Het is iets wat voortdurend gesterkt en onderhouden moet worden. Wat weer nieuw voedsel moet krijgen. Wat in zichzelf onbestendig is. En daarom is het zo'n zegen dat de Heere niet alleen zijn woord voortdurend laat prediken. Dat opnieuw die oren weer gevoed worden met de nieuwe klanken van het evangelie. Maar dat ook de ogen van tijd tot tijd wat te zien krijgen. Dat bij dat woord sacramenten worden gevoegd die het geloof willen versterken. Het gaat dan wel om tekenen. Wij moeten het op dat brood niet gooien, we moeten het van die wijn niet verwachten, maar het gaat om de verwijzing. Via die tekenen worden we herinnerd en verwezen naar de Heere Jezus. Zoals het hier ook in deze zin dan verder staat, dat Hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offer aande, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Daar moeten dus mijn ogen naartoe geleid worden, gemeente. Nadat mijn oren aangeraakt zijn, moet ik daar met mijn ogen op gaan staren, op dat enige, afdoende, volkomen offer van de Heere Jezus. En dat is om te beginnen als stof tot nadenken. Want kijk eens, rondom een viering van het Heilige Avondmaal gaan onze ogen allerlei kanten op. Of niet? De ogen kunnen gaan naar een ander. Mensen die aangaan. Of misschien wel mensen die afblijven. Maar met het kijken naar een ander kom ik rondom de avondmaalsviering niet veel verder, gemeente. Daar houd ik in ieder geval geen geloof en betrouwen aan over. Nee, dan is het op zich natuurlijk nuttiger dat mijn ogen in de week van voorbereiding bijvoorbeeld niet links en rechts zwenken, maar dat dat naar binnen wordt geslagen. De blik op het eigen hart, dat is al een stuk beter. En dat is ook iets wat ons avondmaalsformulier ons trouwens dringend heeft aangeraden. Het is van tevoren nodig, niet wenselijk, maar nodig dat wij onszelf recht beproeven. Aan de hand van die bekende drie stukken. Is dat in mijn leven aan het werk? De geest die de drie stukken gaat toepassen en me gaat leren. Wie ben ik? Wat ken ik? Waar sta ik tegenover God en tegenover Christus? Alleen, hoe nuttig dat dan vervolgens ook mag wezen, het is dan toch wel een beetje gevaarlijk. Dat gevaar is niet denkbeeldig. Dat die ogen die in die voorbereiding op dat hart gericht zijn, dat ze op dat hart blijven staren. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het kan zijn dat iemand naar zichzelf kijkt en mismoedig wordt en zegt, ik zie zoveel in mijn leven van tekort en van zonde en van schaamte. En ik zie zoveel, ook als ik aan de vorige avondmaalszondagen denk, en als ik nou kijk hoe het nou weer is, en hoe het dan kennelijk elke keer weer is, ik word er moedeloos van, ik word er mismoedig van. En als ik ooit al gedacht had dat ik aan het avondmaal een plek zou mogen hebben, maar ik krijg steeds meer het gevoel dat mijn plaats daar niet is. Zo'n mens, en met zulke gedachten, kan dat met genade bestaan. Het kan ook heel anders uitpakken natuurlijk. Iemand die op zichzelf staart en die het eigenlijk wel best vindt om eens even goed zichzelf te onderzoeken en te kijken wat die allemaal wel niet heeft en wat die allemaal wel niet weet en wat hij allemaal wel niet kan tonen tegenover mensen die het niet zo verschoppen en op wie hij dan neer kan kijken, die minder hebben, die minder zijn. Nee, iemand die dan geestelijk hoogmoedig wordt van wat hij dan allemaal zelf denkt te hebben. Maar of het nou het een of het ander is, in beide gevallen hebben we te maken met een mens die in zichzelf blijft opgesloten. Maar de ware zelfbeproeving, zegt het avondmaalsformulier vanavond, dat heen leidt naar de ware viering van het sacrament, dat blijft niet naar binnen kijken, met welke gevoelens dan ook, maar dat doet uiteindelijk uitzien naar buiten en opzien naar die ene die mij kan geven wat niemand kan. Die ene die ik in al de drie stukken nodig leerde krijgen. Want is dat niet zo? Als u daar wat van weet, dan is dat toch zo. Bij al die drie stukken van de zelfbeproeving. Of het nou gaat om het mishagen hebben aan jezelf. Van wie moet je het dan anders verwachten dan van de Heere Jezus? En als het gaat om dat geloof dat in de gewisse beloften van God zijn hou vastvindt, welke andere grond ligt daaronder dan dat werk van de Heere Jezus? En als je iets in je leven mag kennen van dat derde, van dat verlangen om een ander leven te gaan leiden dan wat je van nature leidde, wie is er anders als krachtbron beschikbaar en als voorbeeld dan de Heere Jezus? Nee, wij moeten zien op Jezus. En het is zo wonderlijk, gemeente, dat als we daar vanavond toe aangespoord worden, dat wij door niemand minder dan hemzelf daartoe aangespoord worden. Ik hoop dat straks vanuit de schriftlezing toe te lichten. Maar het is de Heere Jezus zelf die tegen ons zegt, zowel in het woord als in het sacrament, zie op mij. Ik moest denken aan die preek die de jonge Spurgeon hoorde toen hij 16 was en toen hij tot verandering mocht komen. En toen vanuit de Engelse vertaling Jesaja 45 werd bepreekt. Zie op mij en word behouden, alle gij einden der aarde. Dat is iets wat de Vader kan zeggen. Maar dat zegt ook de Zoon van de Vader. Zie op mij. En maakt dat de Heere Jezus niet tot een unieke persoon, geliefde? Wie kan dat nou van zichzelf zeggen en het vervolgens ook nog waar maken? Wie van ons zou dat nou tegen een ander durven te zeggen? Mensen, als je beter wil worden, als je verder wil komen, als je wat wil opschieten in het leven, moet je naar mij kijken. Zou je toch niet durven? Wat voor verwachtingen zou je wekken bij een ander die je toch niet waar kunt maken? Maar er is er één die het met de volle vrijmoedigheid kan zeggen. Zie voor uw behoud op mij. En ik zei, ik zal dat vanuit de schriftlezing, zal ik dat laten zien. U heeft Johannes 6 net horen voorlezen, tenminste het tweede gedeelte. We zouden het eigenlijk helemaal hebben moeten lezen. Maar dat is eigenlijk te lang voor zo'n dienst als vanavond. Maar dan zou je hebben gemerkt dat eigenlijk dat hele hoofdstuk Johannes 6 gaat over hetzelfde onderwerp. Welk onderwerp? Brood. Het broodvraagstuk begint met de wonderbare spijziging van die talloze mensen die uit de wondermacht van Christus bediend worden en vervolgens zo onder de indruk komen van zijn macht dat ze massaal achter hem aangaan. Ze zijn hem weliswaar even kwijt als hij het meer opgaat met zijn discipelen, maar als ze om het meer heen lopen, komen ze hem in een andere plek vervolgens weer tegen. En als ze elkaar dan weer ontmoeten in de synagoge van Capernaum, daar speelt onze schriftlezing zich af, dan blijft de Heere Jezus op hetzelfde punt hameren. Maar hij brengt er wel een nieuwe gedachte in. Hij kan bijvoorbeeld zeggen in vers 26, gij zoekt mij, mensen, volgelingen, u loopt mij achterna, niet omdat gij de tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Maar dan zegt hij er meteen bij, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En u merkt wat er gebeurt. De Heere Jezus dat ene aangrijpt om ze wat anders te leren. Mensen, jullie hebben allemaal je buik vol van gisteren, allemaal verzadigd. Dat kan ik ook doen, zegt de Heere Jezus, dat kan ik ook doen. Maar dan heb ik nog wat anders te geven. Dan heb ik nog wat rijkers te bieden. En dat is niet zomaar iets wat ik aan de mensen uitdeel en waar ze dan mee bij me weg kunnen lopen desnoods. Nee, er is iets dat heb ik hoogst persoonlijk aan u te schenken. Want weet u welk brood ik voor u aanbied? Mijn eigen lichaam. Ik ben het brood des levens. Maar dat gaat dan inmiddels nogal ver, gemeente. Vers 51, we lazen het. Dat de Heer Jezus dan ook zegt, letterlijk. Brood dat ik u geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Mijn vlees, waarlijk spijs, mijn bloed, waarlijk drank. Maar misschien dat er dan wel iemand in de kerk is die zegt, dominee, wij hebben nou net uitgelezen hoe dat dan af gaat lopen na die preek. Wat er met die mensen gebeurt die daarnaar hebben zitten luisteren en die elkaar aankijken en die zeggen, ja, maar wat is dat voor een vreemde preek? Wat is dat voor iets eigenaardigs? Iemand die zichzelf aanbiedt om gegeten en gedronken te worden? Geen wonder, zegt iemand. Mensen hun schouders misschien wel ophalen en elkaar met grote ogen aankijken. Snap jij hem nog? Kun jij de preek nog volgen? Onbegrijpelijk dat de Heer Jezus dat nou zo ineens dropt, met eerbied gesproken. Dan kan ik best snappen dat die mensen straks weglopen en dan zeg je nou, ik heb even iets in hem gezien, maar ik vergiste me kennelijk, want hij zegt nou zulke vreemde dingen. Ik geloof niet, gemeente, dat die mensen die wij aan het eind van dit hoofdstuk zien vertrekken, dat die weggaan omdat ze de Heere Jezus niet meer snappen. Ik ben veel meer bang dat die mensen precies snappen wat hij bedoelt. Dat het ineens tot hen doordringt. Dit is niet een of andere wonderlijke profeet die ons het een en ander geeft uit zijn overvloed en die je misschien ook nog wel als koning zou kunnen dienen en kunnen volgen. Dit gaat een grote stap verder. Hier is iemand die zich als een soort priester aanbiedt, die zichzelf presenteert als iemand die zichzelf gaat opofferen, die mij kennelijk ook niet nodig heeft als dienaar, als helper. Nee, wat hij te doen heeft en wat hij te bieden heeft, nota bene voor de wereld, het zal een grote betekenis krijgen. Maar dat komt vanuit zijn eigen leven, zijn vlees, zijn bloed gaat daarvoor dienen. Hij gaat een offer brengen dat uniek is. Tenminste, zo ziet hij dat. Hij gaat zichzelf geven. En hij is kennelijk niet iemand die op mijn bijdrage zit te wachten. Begrijpt u, gemeente, als men onder die preek, op die manier, geërgerd de kerk uitloopt, wat daar dan openbaar komt. Wat is dat voor ergernis wat daar openbaar komt? Dat is wat Paulus later tegen de Korintiërs zou zeggen. Dat is niet de ergernis omdat ik het niet snap. Dat is niet de ergernis omdat het vreemd is. Dat is de ergernis van het kruis. ergernis over een Messias die zichzelf totaal gaat wegschenken, omdat hij, toen hij op aarde kwam, op totaal verloren mensen is gestuit. En wie is het die zich aan zo'n Messias ergert? Wat zijn er voor mensen, gemeente? Dat zijn diegenen die nog niet met zichzelf aan de grond zitten. Dat zijn die mensen die nog niet uitgepraat, uitgedacht, uitgewerkt, uitgedokterd. U denkt aan die vrouw van zondagmorgen. Mensen die nog niet uitbehandeld zijn, die nog wel een lichtpuntje zien, die nog wel wat kunnen doen, die nog wel wat optimistisch zijn over zichzelf. Die ergeren zich aan een preek als in Johannes 6. Want dan word ik er buiten gezet met mijn mogelijkheden. Eén die zich helemaal gaat opofferen, die rekent er kennelijk niet op dat ik nog wat bij te dragen heb. Maar het is natuurlijk wel een dramatisch gezicht, dat bent u met mij eens. Als we dan die mensen, sommige uitleggers denken dat het er meer dan 100 geweest zijn, dat je die de synagoge van Capernaum ziet verlaten en dat er staat, ze wandelden niet meer met hem. Want dat deden ze eerst wel. Dit was geen evangelisatiebijeenkomst voor belangstellenden. Dit was een preek voor discipelen. Vers 60, velen van zijn discipelen zeiden, deze reden is hard. Vers 66, van toen af gingen velen zijner discipelen terug. Kan dus ook nog. Een tijd lang wel iets in Jezus gezien, een tijd lang wel achter hem aangelopen, een tijd lang wel gezegd, ja hoor, ik hoor ook bij hem. Maar toen hij zichzelf ging openbaren, haakte hij af. Vooral als hij dus gaat doen wat het stukje uit het formulier ons vanavond zegt. Dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer aande, die inmiddels eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Dat deed hij in Johannes 6 bij voorbaat. Dat doet hij vandaag in de prediking nog steeds. En dat doet hij iedere avondmaalsviering als de tekenen worden getoond. En dan zegt de Heere Jezus erbij, zo moet je op mij zien. Als dat gebroken brood, als die vergoten wijn volkomen geofferd. En dat betekent dus zien naar hem en tegelijkertijd die ogen van jezelf africhten, gemeente. Je keek naar jezelf bij de voorbereiding, maar daar kon je het niet vinden. Dan die ogen naar hem opslaan. Maar de vraag is natuurlijk ook vanavond, gemeente. Niet alleen als het weer avondmaal zal zijn in maart ergens, Deo voor Lente. Maar vanavond, u zit vanavond bij wijze van spreken ook in de synagoge van Capernaum. Ik hoop dat ik u iets heb laten zien. Zo gebrekkig als het altijd maar weer kan. Om iets van die zaligmaker, die volkomen zaligmaker, aan u door te geven. Maar wat is dan wat er met u gebeurt van binnen? Vers 66 of vers 68? Eén van die twee versen krijgt in uw hart vanavond een plek. Meer mogelijkheden zijn er niet. Dat zijn de enige twee. 66 of 68. Ja, dat laatste, gemeente, dat is nou vrucht van die trekkende liefde van de Vader. Mensen die dan, net als Petrus, zeggen, Heere, Ik moet er niet aan denken dat ik dan ook met al die andere mensen, hoeveel het er ook zijn, al laat dat nou de massa van vandaag zijn, maar dat ik met die mensen weg zou moeten lopen en dat ik dan bij u weg zou moeten lopen. Daarvoor heb ik te veel van u gezien. Daarvoor heb ik ook te veel van mezelf gezien. En het is niet dat ik er vrijwillig voor kies om bij u te blijven. Zo zegt Petrus het ook niet. Het gaat dieper. Het is een heilig moeten geworden. Want tot wie zullen we anders heen gaan? Dat is iets, gemeente. Petrus kende dat gedichtje niet. Maar wat hij in vers 68 zegt, dat is hetzelfde als wat ze later hebben gezegd in een gedichtje. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Tot wie zullen we anders heen gaan? Want er is buiten hem alleen eeuwig zielsverderf. Gemeente, wat is de taal van uw hart als u vanavond ziet naar Jezus? Nou, ik zei al, het is alleen maar aan de trekkende liefde van de Vader te danken. En dat beklemtoont Christus trouwens zelf in dit gedeelte. Als het zo ver mag komen in ons leven. Dat betekent immers nogal wat. Als ik op hem zo mag zien en geloof en vertrouw op de manier van ons formulier. Volkomen of veranderd, enige grond, enig fundament. Voor de rest hou ik niks over. Dan moet je dus nogal wat verliezen, gemeente. Afzien van jezelf, ik zei het al. Erkennen van je geestelijke faillissement. Accepteren dat er een bloedig offer nodig is geweest om mij van mijn schuld af te helpen. U weet hoe zelfs vooraanstaande theologen daar jaren geleden op een hele smadelijke manier over hebben gesproken. Ik zal het niet eens herhalen vanavond. Maar als iemand daar niks in ziet, gemeente, een ander moet bloedig offer gaan brengen, zijn leven gaan geven, omdat ik het er kennelijk zo slecht afgebracht heb, daar gaat een mens niet zomaar voor door de knieën. Dat accepteert een zondaar niet zomaar. Want dat zegt nogal wat. Des doods schuldig. Het is ook nogal wat om alles waar je voorheen je hoop op stelde, waar je je veilig mee voelde, je godsdienstige dingetjes, je regels, je plichten, alles waar je je zo'n beetje aan vasthield, van dat heb ik dan toch nog maar, al ben ik onbekeerd, maar dat heb ik dan toch. Om dat nou allemaal schade en drek te gaan achter. Gemeente, daar moet een goddelijke hand aan te pas komen. Om me arm te maken. Er moet Gods geest aan te pas komen. Om een doe-het-zelver, om een fariseer, een autonoom mens in 2015 aan de grond te krijgen. En buiten zichzelf zijn zaligheid te leren zoeken. Maar als dat gebeurt, als dat wonder in ons leven plaatsvindt, gemeente, dan mag ik er meteen ook bij zeggen, dan ontvang je ook in het zien op Jezus alles wat je hartje maar kan begeren. Ik mag het u bij voorbaat zeggen, als u het nog nooit hebt geprobeerd en hebt beproefd, u zult het met mij eens zijn als u er iets van mag kennen. En dat maakt de Heer Jezus opnieuw, zeg ik, zo'n unieke persoon. Kijk eens, hij is wel de enige die mag zeggen, zie op mij. Ik heb het enige fundament, ik heb het enige offer. Maar er zijn natuurlijk wel meer mensen toch wel. Ja, ze zijn er toch wel, die ook zeggen, mensen, je moet bij mij zijn, hoor, om verder te komen. Eigenlijk geeft het geen pas. Maar ze zijn er dan toch. Zo leest u het toch ook in de reclamefolders in een zekere zin. Zo kunnen professionals zich presenteren op hun websites. Ik heb het in huis. Wij hebben de oplossing. Zo kunnen religieuze leiders van wereldgodsdiensten mensen aan zich binden. En ook politici kunnen er wat van. Mensen, als je op mij stemt, dan is het eind van de problemen in zicht. Maar ja, hoeveel verhalen zou je uit de wereld kunnen bijeensprokkelen over ontgoochelde mensen, teleurgestelde verwachtingen? Dat woord ontgoocheld bracht mij daar trouwens op. Ik weet niet of u dat weet. Maar er is een Nederlandse vereniging van ontgoochelden. Dat zijn mensen die allemaal Jehovah-getuigen geweest zijn. En op een of andere manier ermee omgevallen zijn en er buiten zijn komen te staan. Maar als je met die woorden gaat googlen, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, dan kom je meer van dat soort clubs tegen. Ex-moslims, heb je ook een vereniging van. En ongetwijfeld heb ik gedacht, zou het heel wat leden opleveren als je in Nederland een vereniging van ex-kerkgangers zou opzetten. Bestaat nog niet, geloof ik, maar het zou heel wat leden kunnen tellen. Ex-kerkgangers zijn er natuurlijk genoeg. En die mensen zouden ook allerlei verhalen kunnen vertellen waarom ze dan ex-kerkganger zijn en waar ze dan in teleurgesteld zijn en welke verwachting beschaamd is en met wie ze omgevallen zijn. Maar ik ken geen één ex-kind van God. En dat is nog wat anders, gemeente, dan een kerkganger. Ik ken niemand die ex-gelovige in Christus is. En waarom eigenlijk niet? Hebben die mensen geen strijd als ze zo moe van worden? Hebben ze geen worstelingen? Worden ze niet aangevochten en aangevallen? Genoeg. Maar als je met ze aan de praat raakt en het met ze over hun heiland gaat hebben, hebben ze alleen maar goede woorden voor hem. Ze zijn met zichzelf 1000 keer omgevallen, maar met hem nooit. Toen hij zei, zie op mij en word behouden. Toen hij zichzelf voorstelde als het ware brood des levens. Toen hij zei, hier is uw fundament, hier is uw enige grond. Toen maakte die het helemaal waar. Maar ik vraag het u weer, gemeente. En dan denk ik dus niet allereerst weer aan het avondmaal, dan denk ik allereerst aan de prediking. Heeft u onder de prediking die ervaring opgedaan waar we het nou over hebben? Heeft u Jezus gehoord? Heeft u Jezus gezien? Heeft u op hem gezien? En wat vond u ervan? Heeft hij waargemaakt wat hij beloofde? Heeft u ontdekt dat hij alles in huis heeft om te doen wat hier in dit gedeelte zo prachtig wordt samengevat? Om de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weg te nemen, namelijk de zonde. Waarom is de Heer Jezus zo'n gepaste zaligmaker? Waarom is hij zo afdoende in het offer dat hij brengt? Waarom verzadigt zijn lichaam? Waarom is zijn bloed waarlijk drank? Omdat hij niet iemand is die aan symptoombestrijding doet. Daar zijn er zat van. Maar hij neemt de oorzaak weg. Hij is zondenvernieler. Hij is geen goeroe. Hij is borg. Hij schept geen voorwaarden zodat ik aan de slag moet. Hij geeft volkomen verzoening. Om het met de woorden van zondag 23 te zeggen. Ook van die prachtige woorden, volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Precies gepast voor een arme zondaar. En zo vaak die zondaar tot hem komt en weer op hem gaat zien en weer op hem gaat leunen, is er altijd weer gepaste genade. Ja, genade voor genade. Nou, dat wil de Heere Jezus allereerst in het woord, in de prediking uitdelen en doen ervaren. Daarom vroeg ik daarnaar. Maar vervolgens wil hij dat ook in het heilig avondmaal doen ervaren. Wat voor mensen komen daar dus? Mensen met honger. Mensen met dorst. Hongerige en dorstige zielen. U zegt, ja, dat zijn we eigenlijk allemaal, dominee. Ja, wisten we het maar, hè. Besefte ieder mens dat nou maar, dat hij een hongerige en een dorstige ziel had. In zekere zin voelt ieder mens daar natuurlijk ook wel wat van. Want iedereen heeft zo zijn verlangens. Iedereen heeft zo zijn dingen waar hij naar uitziet. Waar hij naar grijpt. Waar hij het van verwacht. Honger zat in de wereld. Maar die mensen die aan het avondmaal verzadigd worden, die hebben toch een bepaalde honger die niet iedereen kent. Zullen we het de Heere Jezus zelf laten zeggen? Hoe zei hij dat ook alweer in de bergrede? Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is waar een mens die getrokken wordt en die onderwezen wordt en wiens ogen geopend worden, belang bij krijgt, gemeente. Heeft u belang bij gerechtigheid? Verzoening door voldoening. Vrede bij God. Kracht om te leven en troost om te sterven. Vanwege de gerechtigheid van Christus. Kortom, heeft u die honger die aan het avondmaal verzadigd wordt? Bent u bepaald bij de oorzaak van uw honger en van uw kommer? Mens kan op allerlei manieren op moeite in het leven stuiten. De dingen die het leven overschaduwen, die het leven moeilijk maken. Een mens heeft een strijd op aarde, zegt Job. En dat geldt voor ieder mens. Maar niet iedereen leert in die strijd wat nou allemaal mee begonnen is. Waar komt dat nou vandaan? Een mens heeft een strijd op aarde. Het komt vanwege mijn zonde. Het is wel heel belangrijk, gemeente, dat we elkaar vanavond vragen of we daar iets van hebben geleerd. Want er is, staat hier ook nog, een eeuwige honger en kommer. En dat kan dus ook. En als een mens niet oog krijgt voor de Heere Jezus, en als die niet leert vluchten naar hem, en als die niet zijn hoop leert stellen op hem, dat die straks voor eeuwig verhongert en verkommert. Wel, laat het zover niet komen, gemeente. Laat niemand vanavond met dat eten tevreden zijn wat de eigen godsdienst aanbiedt, maar wat een maag van een zondaar niet kan vullen. Ik heb wel eens een keer, als je bij mensen thuis komt, dat er een of andere fruitschaal op tafel staat, en dat zijn, nou, als je goed kijkt, allemaal plastic stukken fruit. Nou, zoiets is datgene wat onze eigen godsdienst te bieden heeft, gemeente. Nep eten. En als het gaat over een werelds leven, putten uit alles wat de wereld ons aanbiedt om aan onze lippen te zetten. Mens met genade komt erachter, het smaakt zout. Het is zeewater. Het lijkt wel alsof je hele teugen naar binnen kunt werken en dat je zo'n beker water hebt om je dorst te lessen. En aan het eind van het opdrinken ben je nog verder van huis. Eén is er die kan zeggen, ik heb waarlijk spijs. Ik ben zelfs waarlijk spijs. En dat is die ene van wie we u vanavond ook weer zeggen, gemeente, zie, op Jezus. Als ik terugga naar Johannes 6, dan belooft die preek die de Heere Jezus in dit verband houdt nog iets anders. We hebben het gehad over het eerste punt, het tweede punt, wat de Heere Jezus van zichzelf kan preken en wat verzadiging biedt voor een zondaar. Maar nou dat derde punt, vereniging met hem. Vers 56 zegt het, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En ons formulier zegt het ook, dat we met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En dat is een heel mooi beeld, gemeente, juist in verband met dat avondmaal. Wat gebeurt er als iemand iets opeet en als iemand iets opdrinkt, wat blijft dat? We hebben het geleerd op de biologielessen op de middelbare school. We hebben een spijsverteringskanaal. En ergens in dat spijsverteringskanaal wordt dat voedsel verteerd en wordt het lichaam opgenomen. Het voedsel wordt één met dat lichaam. Het zijn de bouwstoffen voor de nieuwe cellen. De brandstof die de energie levert. Zo wordt het eten één met het lichaam. Zo is dat nou ook als het geloof onder het woord mag zitten. Mag eten en drinken onder een preek. En als er aan het avondmaal gemeenschap met de Heere Jezus beleefd mag worden. Hoe dan? Door een bepaalde persoon die dat doet. De Heere Jezus had het ook over een persoon die mensen tot hem brengt. Hij zegt dat is het werk van mijn Vader. Maar wij weten sinds Pinksteren hoe de Vader dat doet. Dat doet de Vader door de geest die hij in het hart zendt. Die levendmakende geest die de Heere Jezus verworven heeft. Daarom kon het Pinksteren worden. Daarom kunnen zondaren één worden met de Heere Jezus. Hij heeft die geest verdiend en die geest gaat vervolgens mensen aan hem verbinden. Daar hebben ze een hele mooie term voor bedacht, gemeente. Misschien kent u hem wel, de Latijnse term, de unio mystica. Het mystieke, geestelijke, verborgen eenheid tussen Christus en zijn kerk. Ik noem het een heel enkele keer in de prediking. Ik vind het een term die heel mooi is, maar die je makkelijker beleven kunt dan uitleggen. Wat is dat nou precies? Eén zijn met de Heere Jezus. Ik wil toch proberen er een paar dingen van te zeggen. En dan denk ik allereerst aan een citaat uit de catechisme, zoals daar in het avondmaal ook, in het gedeelte over het avondmaal ook iets over wordt gezegd. Antwoord 76. Wat gebeurt daar aan die tafel? Tussen Christus en de gelovigen. Dat we door de Heilige Geest, die én in Christus én in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde, dat we nochtans vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente worden. En dat we door één geest, zoals de leden van een lichaam door één ziel geregeerd worden, dat we door die geest geregeerd en eeuwig leven. U hoort misschien al wel, als die woorden uit het begin van de Bijbel aangehaald worden, dat we hier op dat terrein komen van de bruid en de bruidegom. Vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente, dat zei Adam op de dag dat hij zijn vrouw voor het eerst zag. Het was het begin van een huwelijksleven. waarin ze inderdaad op allerlei manieren gemeenschap hebben gehad, lichamelijk, maar ook geestelijk, zeker toen het nog goed was in het paradijs. Nou, daar gaat het nou in het geloof ook om, gemeente. En vergunt u mij de uitdrukking. Maar wij mogen de Heere Jezus Christus nooit zien als een ambtenaar van het WMO-loket. Iemand bij wie je één keer in de zoveel tijd misschien eens een keer wat gaat vragen. Omdat je wat nodig hebt. Je hebt zorg nodig. Je wil iets weten. Je moet iets hebben. En dan klop je daar even aan en je wordt gehoord en je wordt geholpen. En vervolgens ga je weer naar huis en heb je met die ambtenaar verder geen band. Zo mag de Heere Jezus niet gebruikt worden. Hij is geen ambtenaar, hij is bruidegom. En hij wil eens geestes worden, steeds meer en steeds dieper met zijn bruid. Net als in het huwelijk. Eén vlees, maar ook eens geestes. Steeds weer op elkaar ingespeeld raken. Steeds meer hetzelfde doel voor ogen. Is dat niet voortgang in de heiligmaking, gemeente? Is dat niet vrucht van het woord en vrucht van het gelovig vieren van het sacrament? Afgestemd worden op je bruidegom. En zo de eenheid met hem beleven. En er zit daar nog één aspect aan vast, dat noemt ons formulier ook. En daar schoot me weer een puritein te binnen. Richard Sips, de Heavenly Sips werd hij genoemd, de hemelse Sips. Hij kon zo prachtig over de hemel preken. Mensen dachten dat ze er al waren. Hij heeft een keer gezegd, als de bruid aan Christus verbonden wordt, dan trouwt ze met hem in gemeenschap van goederen. Leest u het laatste stukje van ons gedeelte nog eens even. Dat we door die geest met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen. Het eeuwige leven. De gerechtigheid. En de heerlijkheid deelachtig worden. Dat geeft het zien op Jezus. Als vrucht, als laatste vrucht. Zijn goederen krijg je er ook bij. Maar dan nogmaals ten overvloede. Dan is dus dat zien op Jezus wel een heel bepaald zien. Het is geen vluchtig zien. Even iemand zo even in het voorbij gaan aankijken en weer doorlopen. Het is geen onpersoonlijk zien. Van een afstand uit de verte. Het is hem in de ogen zien. En iemand die je in de ogen ziet en je blijft hem aankijken, daar heb je een persoonlijke relatie mee. En dat moet nou groeien, gemeente. Niet één keer in de 3 maanden die 5 minuten naar de tafel. U begrijpt, dat is dan levenswerk. Dat vergt gebedswerk. Dat vergt omgang. Dagelijks via het woord en via de binnenkamer. Ik vraag het u nog een keer, gemeente. Is er in ons leven dat zien op Jezus? Ja, u vindt het toch wel goed dat ik daar zo op doorvraag vanavond. Misschien wel 120 discipelen waren deze dag in Johannes 6 discipel af. Toen bleven er 12 over. En bij monden van de woordvoerder zeiden die 12 gelukkig, heren, tot wie zullen we anders heen gaan? En toen zei de Heere Jezus eroverheen, en één uit u is een kind van de duivel. Het komt wel nauw, gemeente. Al blijf je, al zeg je met je mond, ik zie zoveel in Jezus dat ik niet weg kan. Maar het komt er wel op aan, gemeente, is er dat ware, persoonlijke, door de geest gewerkte geloof. Dat zien op Jezus, dat werkelijk niet meer weet waar het te zoeken buiten hem, zielsverderf, zonder borg, zonder deze zaligmaker. Dat ware geloof, dat weet wat het is, afzien, uitzien, opzien. En het dan ook tegen de persoon van de Heere Jezus zeggen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen.